Alles staat aan. Vorige week tweede preek, toen was het geluid van de microfoon, had ik zo aangehaakt, dat zinnetje, toen ging hij op mute op het schakelaartje. Dus vandaar dat dat toen fout ging voor degene die thuis zat. Maar goed, ik heb het van de week weer even opnieuw gedaan, dus voor degene die het nog niet gezien hebben of geluisterd, hebben kunnen luisteren, heb ik het toch weer even opnieuw opgenomen. Dus dan kan je het alsnog. Volgend is over de tweede Timotheusbrief. Dus als je dat volgt, wil je dat misschien toch ook wel nog horen. Maar goed, we gaan nu met dit onderwerp bezig verder. Met een onderwerp ga ik beginnen. Het woord over het woord. En nou, over 3 weken zijn we in vakantie. Dus in 3 weken wil ik daarover gaan praten wat het woord over het woord zelf zegt. En dat is misschien wel een aantal mooie dingen. Dus gaan we mee even naar 2 Timotheus 3 vers 15 en 16. 2 Timotheus 3, vers 15 en 16. Al een bekende tekst natuurlijk voor ons. En 17. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Laten we eerst met het gebed beginnen. Vader, ik wil u danken dat u bij elkaar zit, rondom uw woord vergaderd, Vader. En uw woord heeft veel te zeggen, Vader. Ook, het woord zegt ook dingen over het woord zelf. En dat willen we met elkaar door de Bijbel gaan doornemen, zodat we ook daar weer van kunnen leren. Dat het ons versterken mag, Vader. Dat het ons mag verblijden. Dat het ons weer mag motiveren, Vader. Om dingen te juist te gaan doen. Of juist te laten. En dat het ons ook mag corrigeren waar nodig is. En dat wij het met een open hart zullen ontvangen, Vader. Vader, dat vraag ik en dank ik voor ons allemaal. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ja, nou ja. Het woord staat hier. Is van al de schrift is van God ingegeven, is geïnspireerd. En dat wil zeggen, God heeft op een wonderbaarlijke wijze, heeft hij het aan de mens, heeft hij ervoor gezorgd dat de mens in mensentaal opschreef. Ja? Zodat wij het allemaal kunnen begrijpen. Dat is de openbaring van God. Hij heeft het mens op laten schrijven. Het is geopenbaard, hij heeft op laten schrijven, geïnspireerd. Dus de mensen, God heeft hun, zijn woorden, levende woorden van de Heilige Geest op laten schrijven. En het is nuttig tot lering, tot wederlegging, verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt is. Nou, de mens Gods, wie is dat? Dat zijn toch degenen die de Here willen dienen. Ja? Echt met hem willen wandelen. In alles zeggen van wat zegt de schrift. Maar goed, het is wel zo dat er staat hier, het woord is dus van God ingegeven, opdat de mens Gods volmaakt zijn. Het is voor iedereen. Iedereen kan de Bijbel lezen en zelf bestuderen, lezen en het ook begrijpen. Want als je denkt aan de Korintiërs, want dit schrijft hij aan Timotheus, maar het is natuurlijk ook voor ons. Nou, als je denkt aan de Korintiërs, dan schrijft hij aan de gemeente van God. Dan even kijken, 1 Korinthe 1 vers 1. Nou, als je in je achterhoofd hebt de Korintiërs, wie dat waren, dat was een vleeselijke gemeente, ja. En toch hebben wij verlichting nodig om ook die brief van de Korintiërs te kunnen begrijpen. Ja? Maar hij schrijft toch de brief aan de Korintiërs. Dat ze die moeten lezen. Paulus zegt ook in zijn brieven dat wij die moeten lezen allemaal. Nou ja, dat betekent dat iedere gelovige die brief zelf kan lezen en het dus ook kan begrijpen. Ja, ik weet wel, er is meer voor nodig. Maar in principe kunnen wij dat gewoon zelf begrijpen. De gemeente hier staat hier. 1 Korinthe 1 vers 1, Paulus een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil Gods en Sosthenes, de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is. De geheiligde en de geroepen heiligen. Dus de gemeente te Korinthe, wie zijn dat? Dat zijn de heiligen. Dat zijn de gelovigen die er zitten, net zoals wij. En daar is die brief aan geschreven. Dus niet aan de zogenaamde de geestelijke, de gestudeerde, de theologen, die titels hebben, dominees, pastoors, noem ze allemaal maar op. Nee, dat schrijft hij niet aan. Hij schrijft aan de gemeente te Korinthe. Nou, de gemeente uit Korinthe bestond uit diverse pluimage. Maar hij zegt wel in hoofdstuk 1 vers 26. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijs zijt, niet naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Dus niet vele hooggeplaatste mensen, de elite of gestudeerden. Nee, dat waren ze niet. Het was een havenstad. Dus ja, dat is in tegenstelling wat mensen vaak denken natuurlijk. Hè. Als wij natuurlijk, als jij vertelt iets over de Bijbel, en dat gaat dan in tegen wat misschien hun dominee zegt, of een ander geleerd persoon, dan is het, waar heb jij dat geleerd? Heb jij gestudeerd? En als je dat niet hebt, dan word je al een beetje minder betrouwbaar natuurlijk. Want men denkt dat het is in handen gegeven van de theologen. En die weten het. De gestudeerden. Maar goed, wie zijn nou gestudeerd? Wij zijn ook studenten van het woord van God. Benaastig u zelf, hè? God de proef voorstellen. In het Engels zeggen ze, staat er study. Hè? Dus als je studeert, en je studeert het woord, dan ben je een student. Dus ja, het is, kijk, als je in Handelingen 7 vers 11 kijkt, ook de apostel Paulus, wat deed men? He, dat is ook hier bij ons, ja, iedereen kan zeggen wat hij wil. En elke kerk kan zeggen wat hij wil. En elke hooggeplaatste persoon kan zeggen wat hij wil. En zelfs Paulus hier komt bij de mensen in Berea, in Handelingen 7 vers 11. En die ging naar de synagoge van de Joden en in vers 11 staat, en deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen. Kijk, en wat doen ze dan? Met alle toegenegenheid, ja, geen vijandschap. Dus Paulus spreekt met hun en, nou Paulus, vertel maar, ze luisteren echt naar hem. Ze zijn bereidwillig om zich te laten leren. Maar wat doen ze? Onderzoekende dagelijkse schriften of deze dingen al zo waren. Deze dingen, welke dingen? Dat zijn de dingen die Paulus noemde. Dus Paulus, die komt daar, die vertelt hun het een en ander. En wat doen de Bereërs? Die gaan in de schriften kijken dat ook wat Paulus dus zegt, hè, of dat in overeenstemming met de schrift is. Nou, Paulus is onze autoriteit, hè, met zijn brieven. Dus ja, Paulus, ja, wij hebben nu zijn brief en het is in de Bijbel opgenomen. Dus voor ons is dat de autoriteit. Maar je ziet wel wat ze doen, hè. Dus Paulus was natuurlijk een groot leraar. Hij was ook een oud fariseeër. Die echt wel wist waar hij over sprak. Maar nu komt hij met iets nieuws. Ze ontvangen hem, ze luisteren hem. Maar ze onderzoeken, en dan zie je ook staan, dagelijks of die dingen ook zo waren. Dus zelfs Paulus, die werd gecheckt, om het zo maar te zeggen. Wat is de maatstaf? Dat is het woord. En niet wat de dominee zegt, niet wat ik zeg. Dat is wat het woord zegt. Dat is de maatstaf. En dat is voor ons allemaal zo. En dat vind ik juist mooi. Vroeger dacht ik ook van ja, dat, ik zou ook wel een opleiding willen gaan volgen of dat soort dingen. Ja? Maar om de Bijbel te begrijpen, kunnen wij dat allemaal zelf verstaan. Alle schrift is van God ingegeven en het is voor iedereen te gebruiken. Nou ja, wat je anders krijgt, weet je wel, dan krijg je natuurlijk te maken, want de Heer Jezus Christus zei zelf ook op een gegeven moment tegen die rijke dwaas, dat die gelijkenis van die rijke dwaas. En die arme Lazarus. En die rijke dwaas zegt op een gegeven moment, ja, als ik nou, als ze het nou zouden horen, ja, als iemand uit de dood opstond, en ze zouden het horen, dan zouden ze zelf geloven. En dan zegt de Heer Jezus, wat zegt hij dan? Dan zegt hij, ook ze hebben Mozes en de profeten. Dus ze weten het. Met andere woorden, wanneer hij zegt, lees Mozes en de profeten. En dan weten ze het. En als ze dat niet doen, en ze, of ze doen het zelf, maar ze lezen het niet. Maar als ze dat zouden bestuderen, zouden lezen, dan zouden ze het weten. Zie je, dus ook gaat hij weer terug naar de schrift. Naar de schrift. En natuurlijk, er waren schriftgeleerden en wetgeleerden. Die konden het allemaal precies vertellen. Dat zei de Heer Jezus ook. Maar doe het niet naar hun werken. Want we weten wat ze... Ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. Dan heb je weer zoiets, ja. Ik kan natuurlijk ook... je kan het echt vertellen zodat je weet hoe het zit. Hoe het moet. Vanuit de Bijbel. Dat kunnen we allemaal, dat kan ik en dat kunnen jullie ook. Want je weet namelijk vanuit de Bijbel, als je dingen leert, ja, zo is het toch. Maar of je het zelf doet, dat is een tweede. Dus daarom is het belangrijk dat iemand die leert natuurlijk ook, wat hij leert, dat hij ook doet wat hij leert. Dat is belangrijk, want anders ben je natuurlijk niet betrouwbaar. Nou kijk, en anders kom je natuurlijk in overleveringen en in doorgevingen kom je terecht, om het zo te zeggen. Kijk maar in Handelingen, of in Matteüs 15, vers 2. Matteüs 15, vers 2. En bij ons staat heel vaak inzettingen, maar dat heeft volgens de kanttekening dan ook wel de betekenis van tradities en overleveringen. En in het Engels staat er dan traditions, dus een overlevering, ja. Dat wordt van de een naar de ander doorgegeven. En dat was bij Israël dus ook duidelijk het geval. En dat zien we in het christendom natuurlijk ook vaak. Ook precies hetzelfde. Dat is hier in elke religie. Je hebt het boek, de boeken. En dan heb je nog allemaal boeken ernaast. Ja? En die zijn vaak nog, als je niet uitkijkt, zijn ze vaak nog belangrijker als de Bijbel zelf. Dus Matthäus 15 vers 2. Nou, ik lees 1 ook even. Toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën die dat in Jeruzalem waren, zeggende: waarom overtreden uw discipelen de inzettingen der ouden? De inzettingen in de betekenis van de overleveringen, de doorgevingen. Ze hebben het aan elkaar overgeleverd. Alleen, het staat niet in de schrift. Ja? En overleveringen, die kan je ook op papier zetten. Nou, de katholieke kerk kent ook overleveringen. Die hebben de Bijbel plus de traditie. Dan krijg je allemaal van dat soort verhalen en dan hebben ze ook daar feesten van. Maar je kan ze niet in de Bijbel terugvinden. En toch zijn ze in hun ogen net zo gezaghebbend als de Bijbel. Maar het zijn overleveringen of inzettingen van de ouden. Ja? En dan gaat het over het handen wassen. Want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten. Maar hij antwoordende zeide tot hen: waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Zie je? Door uw overleving, door uw inzetting. Het is geen inzetting en overleving van God. Het is van de mensen, want het is nergens in de Bijbel te vinden dat ze dat moesten doen. Dus ja, dat is, dan kom je daar. Dan kijk in vers 6 zie je het ook staan. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Door uw overlevering. Het zijn de denksels van mensen. Het is niet het woord zelf. En dat zijn dus de gestudeerden, hè, die daarmee komen. Kijk in hoofdstuk 7, vers 17, zei ik. Plus 7, vers 3. Ik weet niet of ik dat nou goed zeg. Nou ja, die vergeet ik. Maar dan gaan we even door naar Galaten 1, vers 14. Naar Paulus. Galaten 1, vers 14. En Paulus, die is gelovig, ja, inmiddels. En wat zegt hij gelijk in de brief aan de Galaten? Galaten 1, vers 14. Dat ik in het Jodendom, en wat is het Jodendom? Dat bedoelt hij mee de Joodse godsdienst. Toenam boven velen van mijn ouderdom, van zijn leeftijd, ja. Dus Paulus was een jongeling, hè, toen Stefanus gestenigd werd. Was een jongeling, nou een jongeling in de Bijbel, ben je 17, 18, 19 jaar, zoiets. En hij was op zijn leeftijd al ver boven zijn leeftijdsgenoten, qua aanzien, maar qua kennis en positie, zeg maar. In mijn geslacht, hè, in zijn volk, tussen onder de Joden. En waarom? Kijk dan, zijn de overvloediglijk ijverig voor wat? Voor mijn vaderlijke inzettingen. Voor mijn vaderlijke overleveringen. Dat zijn geen inzettingen van de Bijbel, hè. Dat zijn inzettingen van de mensen, waarvan de Heer Jezus dat al zei. En je ziet Paulus, die was daar ook in. Die zat daar ook middenin. Maar ja, en nu is het dus anders geworden, hè. Want nu hebben we hebben slechte overleveringen, inzettingen, en we hebben goede inzettingen. Kijk even in 2 Thessalonicenzen 2 vers 15. Nou, en dan hebben we het over de inzetting of de overleveringen, gewoon rechtstreeks van het woord zelf. 2 Thessalonicenzen 2 vers 15. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En nou weten wij, hetzij door ons woord. Paulus kwam daar natuurlijk bij de Thessalonicenzen. Er was nog niks op papier geschreven, dus hij sprak tot hun. Ja, hij was een apostel, hij had autoriteit natuurlijk. Nu, wat hebben wij nu dan? Ja, wij hebben nu de zendbrieven. En dat zijn de inzettingen. Of de overleveringen, maar dat zijn overleveringen, die zijn niet los van de Bijbel, dat is de Bijbel zelf. En dat zijn de goede overleveringen, dat zijn de goede inzettingen. En hij zegt ook tegen de broeders, ja, tegen de broeders in de gemeente, de Thessalonicenzen. Het punt is, het woord is voor ons allemaal en iedereen kunnen wij dat gebruiken, lezen, leren en begrijpen. Ik weet, je hebt de Heilige Geest nodig. En natuurlijk ook mensen die er wat meer tijd voor hebben om zich op een bepaald onderwerp te concentreren. Om dat aan de mensen te leren. Dat weet ik ook wel, dat zegt de Bijbel ook. Maar het is altijd, we zitten allemaal met dezelfde Bijbel op schoot. En we kunnen die allemaal begrijpen. Dus het is niet voor gestuurde. Kijk, Colossenzen 2 vers 8. Daar zien we de verkeerde inzettingen. Colossenzen 2 vers 8. Daar waarschuwt Paulus namelijk ook voor. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren. Dus zou je kunnen zeggen dat hij als een buit ontvoert. Ja, en ontvoeren iemand. Je neemt iemand mee tegen zijn wil in. Dat is een roof. Hoe door de filosofie en ijdele verleiding. Dus wijsheid van de mensen van de wereld. Verleiding, ijdele verleiding. Dat is natuurlijk dat mensen verleid worden. Dus met een boodschap. Die, ja, hoe kan je mensen verleiden met de Bijbel? Door het verkeerd uit te leggen. Als het niet recht snijdt, kan je de mensen natuurlijk heel goed verleiden. Dan verleid je ze in feite. Want je trekt ze van de waarheid af. Want wat staat hier? Kijk, naar de overlevering der mensen. Dat zijn eigenlijk de valse religieuze systemen, zou je kunnen zeggen. Want ja, ze komen met de Bijbel, toch? Ze komen met de Bijbel. Kijk, als het de Koran is, of van de Hindoes en zo, dan weten wij christenen. Als je een Bijbel, als je echt een gered iemand bent, dan weet je dat we daar niet bij moeten zijn. Maar binnen de hele christelijke wereld, ja, nou dan weten we, is er absoluut verleiding en overleveringen van de mensen, ja. Naar de eerste beginselen, weg daarvan, nee. Dan worden ze naar de eerste beginselen weggeleid en niet naar Christus. En wat zijn de eerste beginselen als we over het christendom praten? Dat spreken we over de wet. Waar de mensen worden naar de wet teruggebracht. Nou, en dat is dus wat er gebeurt, ja. Dus blijf bij het woord. De volmaakte toerusting voor de gelovigen. Iedereen kan het begrijpen, want Paulus bidt ook in de Efezebrief dat zij mogen verlicht worden met de ogen van hun verstand, opdat zij mogen weten, toch? Daar spreekt hij over. Dat is een bidje voor verlichting door de Heilige Geest. En wat ik net al zei, dat is verlichting. En 2 Timotheüs 3 vers 16, waar we net mee begonnen, laat dus duidelijk zien dat dat de volmaakte toerusting voor ons is. En ik weet, wij hebben ook mooie boekjes en daar ben ik zelf ook blij mee. We hebben nou dan de 5 evangeliën. Nou, dat is dan een leraar die dat heeft onderzocht en bestudeerd. En niet in 1 week tijd, maar weken of jaren misschien wel. En dat heeft gepreekt en dat hebben wij op papier gezet. En daar kan je dus ook door geleerd. Maar we kunnen het allemaal wel begrijpen. Ja, het is absoluut te begrijpen. Het is eigenlijk gewoon de kunst om Gods woord, het denken. Soms zit je op het verkeerd spoor met een vers. Heb ik ook vaak. En dan denk je, hoe zit dat nou? En dan lees ik soms wel eens in een vertaling van een woord dat je denkt, hé, wat betekent dat woord? Of ik word op weg geholpen door iemand. En die zet mij het denken juist op het juiste spoor. En denk, hé, nou snap ik het opeens. En dat is wat er gebeurt. Dus het punt is, het woord is voor ons en iedereen is te gebruiken. En we zijn niet afhankelijk van gestudeerde mensen. Want dit is onze autoriteit. Ja, dat is belangrijk dat we dat vasthouden en dat ook als onze allerhoogste autoriteit gaan zien. Wie het ook zegt tegen ons, wat het ook zegt. Want wat is nou uiteindelijk de belangrijkste sleutel om te begrijpen, dat je het woord de waarheid snijdt. En dan ben je natuurlijk al waar je zijn moet. Ja? En dan heb je voor de rest heb je het licht van Gods geest nodig. En dat je natuurlijk ook het woord natuurlijk ook leest en bestudeert. Ja, als je dat niet doet, ja, dan dat merk ik zelf ook. Want als ik ben nu met het Oude Testament, of ik ben de hele Bijbel aan het lezen, volgens mijn eigen systeem dan. Maar ik lees het nu in een behoorlijk hoog tempo. En dan denk je, dat heb ik nog maar pas gelezen. Dan heb ik de hele Bijbel gelezen en dan ben je nu weer opnieuw. En dan denk je, en dan merk je gelijk dingen blijven hangen. En je merkt ook gelijk ook dat in situaties, ook met voorbereiden van preken en zo, dat je dan merkt, wacht eventjes, ik word vervuld met het woord van God. En heel vaak ook dat je dan, dat het in je opkomt, dat je het kan toepassen bijvoorbeeld. Of ter ondersteuning van wat Paulus bijvoorbeeld zegt. Want al de schrift van ons van God ingegeven. Hè? En is nuttig ter lering. Ik had van de week nog een gesprek met iemand ook. En met een klant. En dan ben je aan het praten. En opeens wat, dan heb je zo'n tekst die je dan op geleerd hebt. En kan ik hem opeens gebruiken. En dan toepassen. Het werkt ook. Ja? Het werkt absoluut. Het woord de waarheid rechtsnijden plus lezen. Nou, Jacobus spreekt ook over het woord. Jacobus die zegt het ingeplante woord. Jacobus 1 vers 21. Jacobus 1 vers 21. Nou, weet Jacobus, die schrijft aan de besnijdenis, aan de kleine kudde, zeg maar. En in 1 vers 21 zegt hij: daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Nou, het kan onze zielen zalig maken in de zin dat we gered zijn. Maar het dat maakt je ook nog dagelijks zalig van een verkeerde wandel, verkeerde leer, overdenkende over wat de wil van God is. Als je dat kan je zielen dus redden, ja? Redden van negatieve consequenties. Nou, je positie, dat weet je, die ben je van gered. Maar in het dagelijks leven hebben wij nog steeds dat woord nodig om ons te corrigeren of om ons op het juiste weg te zetten. Hoe vaak denk je niet van, ja, wat moet ik nou hiermee? Nou, dat is de vraag natuurlijk, ja, wat zegt de schrift? Wat wil de Heer? Wat vindt hij er nou van? Ja, en dan kan jouw ziel dus zalig maken, redden van een verkeerde beslissing, zeer zeker. Maar hoe ontvang je dat woord? Dat is belangrijk. Het woord, je hebt de Bijbel. Ik had van de week dus dat ook te gesprekken met die klant van mij. Was in Noordwijk trouwens. Maar ja, daar kreeg ik op een gegeven moment ook een gesprek over. En ja, dan merk je, die vrouw die had dan een katholieke achtergrond, maar dat gebeurt ook bij religieuze mensen. En met alles wat ik dan zei, want ze was echt, ik zeg, oh, dan, u bent wel echt op zoek, want ze had van alles gelezen, ik zag een aantal dingen ook. Ja, en merk je wat ze allemaal gelezen had, ik zei, ja, maar nou de Bijbel nog, weet je wel. En over alles kon je praten, dat was allemaal mooi, geweldig, en toen ging het over de Bijbel, en alles wat ik ook zei, alles werd gewoon van tafel geschoven. Het werkt ongelooflijk. Dat je denkt, ja, en dan merk je toch, ja, het tegenovergestelde van die zachtmoedigheid waarmee je dat woord dus ontvangt. Want het woord moet in jou geplant worden, maar het wordt niet zomaar geplant. Voordat je gaat geloven, ja, dan moet je het een zachtmoedige houding hebben. En wat is de definitie van zachtmoedigheid nou? Nou, kijk bijvoorbeeld in Spreuken 16 vers 19... Spreuken 16 vers 19. Ja, en dan in zo'n gesprek, dan merk je gewoon dat je denkt, ja, ook een beetje de, dat verandert de houding van een leuk gesprek. Het ging verder wel goed, maar dan merk je opeens dat de hoogmoed van de meester boven komt. En dat hij dan eigenlijk, dan verandert die relatie van iemand. Kijk, ach ja, die leuk Jan, die, ach, hij gelooft nog in sprookjes. Zo, dat merk je, de blik, de antwoorden en het minzaam lachen. En dan zie je gelijk wat er gebeurt als je dan met dat woord komt. En als dat niet met, dan zie je geen zachtmoedigheid. En dan weet je van, nou, ik kan praten wat ik wil. In alle liefde, dat zeker. Want Christus wil ook dat die vrouw gered wordt. Maar het is paren voor de zwijnen als het hart absoluut zich niet openstelt daarvoor. Hoor. Want in Spreuken 16 vers 19 zie je het ook staan, de definitie van, definitie, ik vind het zelf een mooie omschrijving, van wat zachtmoedigheid is. En daar staat, wat is het nou, het is Spreuken 16 vers 19. Waar staat het?
16 vers 19, ik vind het wel echt
Oh ja, sorry, ik zat naar het verkeerde kijken. Ja. Het is beter nederig van geest te zijn, kijk, met de zachtmoedigen, dan roof te delen met de hoogvaardigen. Zie je? Dus de zachtmoedigheid is een houding ook van nederigheid. Dat is het. En dat is met het woord dat in u geplant wordt, dat wordt pas geplant. Ja, dat als je de zachtmoedigheid zou je kunnen zeggen, is eigenlijk de zachte aarde. Voor een plant moet je in zachte aarde planten, toch? Niet in een rots. Dat gaat je niet lukken. Het moet in zachte aarde. En dat is eigenlijk de zachtmoedigheid. Bij de mens ook. Het moet een zachtmoedig hart zijn. Dan kan dat zaadje ingeplant worden. Nou, de Bijbel spreekt zelfs op een plek over, zal een hart zo hard als een diamant. Nou, daar kan je dus niks in planten. Hè? Nou, dat is precies wat de trots van de mens is. En kijk ook mee in 2 Koningen 22 vers 19. Daar staat twee keer die tekst bijna identiek. En ik heb deze genomen, 2 Koningen 22 vers 19. En het staat ook in 2 Kronieken, maar daar gaan we niet heen. Ze zijn bijna gelijk. Jozia, dat is de koning van Juda, die heeft het wetboek teruggevonden. Jozia was een geweldige reformator in het Tweestammenrijk. En die heeft Pascha en alles weer teruggebracht. En een enorme bekering en alle afgoderij, alles wat aan altaren gebouwd werd. Dat is allemaal afgebroken en vernietigd. En in vers 18 staat, maar tot de koning van Juda die u gezonden heeft om de Heere te vragen, alzo zult gij tot hem zeggen. Zie je? Dus die profeet moet tegen Jozua, die koning, het volgende zeggen. Zo zegt de Heere, de God Israëls, aangaande de woorden die gij gehoord hebt. Omdat uw hart week geworden is, nou week, dat is een zacht hart, hè? Dat is tegenoverstellen van hart. En gij u voor het aangezicht des Heeren vernederd hebt, als gij hoort wat ik gesproken heb tegen deze plaats en dezelfde inwoners, dat zij tot een verwoesting en een vloek zullen worden, en gij, dat gij uw klederen gescheurd hebt voor mijn aangezicht, geweend hebt, zo heb ik ook u verhoord, spreekt de Heere. De Heer had gesproken, nou ja, hij, het wetboek was teruggevonden. En dan las Jozua over de oordelen die over het afvallige volk Israël zou komen. En dan zie je dat zijn hart werd week. Hij vond het. Het land was een afgoderij. Hij vond het. Hij las het. En zijn hart werd, hij nam het. Zijn week hart. Denk aan die zachtmoedigheid. En hij vernederde zich voor het aangezicht des Heeren. Nou, dat is natuurlijk tegenovergestelde van de trots. En hij bekeerde zich. Ja, dat was namelijk, hij hoorde wat God sprak tegen deze plaats, Israël of Jeruzalem en de inwoners. En hij heeft berouw getoond. Dus dat is een week hart, een zachtmoedig hart, waar het woord ingeplant kan worden. Nou, ten eerste is dat als je dus zalig moet worden. Nou, wat ik net al zei, die vrouw die wilde dat dus echt niet. Ik zei op een gegeven moment, zei ze ook misschien wel, ja, God is liefde, God is liefde. Ik zei, ja, maar mogen we ook over de rechtvaardigheid van God praten? En daar ging ze dus niet op in, hè. En waarom, dat weet je natuurlijk wel. Omdat men weet, ja, als ik daarover wil praten, ik weet dat God bestaat, ik weet dat ik schuldig ben. Ja. En daar komt het punt natuurlijk van de hoogmoed. Ja, je zal je moeten vernederen. En dan, ja, week maken, een hart week maken. En dat is tegenover te kijken in Efeze 4, spreekt Paulus ook daarover. Efeze 4. Dus ja, dat is belangrijk als je met mensen praat. Want anders krijg je op een gegeven moment alleen maar discussies. En dat moet je helemaal niet willen. Dan moet je het met zachtmoedigheid aan de mensen bekendmaken. En zij zullen het met zachtmoedigheid dat woord moeten ontvangen. Dat het ingeplant kan worden. En Efeze 4 roept Paulus daarom ook op aan de Efeziërs. Vers 17. Efeze 4 vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat, kijk, gij niet meer wandelt. Ze zijn inmiddels gered, hè. Gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gieriglijk te bedreigen, doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Zie je, dus geen ongevoelig en ongelovig hart. Wij als heidenen, wij zijn heidenen, geredde heidenen, net zoals de Efeziërs, ja, roept u hen op nu niet meer te gaan wandelen zoals je eigenlijk voordat je geloof werd wandelde. Want hoe was je situatie toen? Verduisterd in het verstand, zit geen licht van Gods woord in. Vervreemd van het leven van God, ja, je had het leven van God niet. En dan onwetendheid die in hen is door de verharding van hun harten. Dus de heidenen zijn sowieso verhard. Daarom moet het hart ook week worden. En dan zie je, dan wordt het ook ongevoelig. Maar wij gelovigen kunnen dat natuurlijk ook hebben, ja. Ons hart kan ook verhard worden. Door constant er tegenin te gaan. Dat is die verharding. Harder, 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 harder. Dus ook als je je teweerstelt tegen Gods woord. Ook als het recht gesneden is en men wil daar niet aan. En tegen te blijven zitten, dan wordt het hart harder en harder. Dus dan is dat leven van het woord, het plantje, het zaadje wat erin geplant is, dat kan dan ook niet tot wasdom komen, of het zaadje kan niet geplant worden. Het is ongevoelig geworden. Nou ja, dus wat is dan het ingeplante woord, dat je dat met zachtmoedigheid ontvangt. Dat is voor de ongelovigen, zullen we doen. Maar wij, wat is nou het grootste obstakel in ons geloof eigenlijk? Dat ben je eigenlijk zelf, toch? Ik bedoel, hoe dichter je naar Gods woord wil, ja, ik zei het vorige week al, hoe apart je wordt eigenlijk, hoe apart je in het leven komt te staan. En hoe meer alleen je komt te staan. Paulus uiteindelijk was ook helemaal alleen, ja? Ja, dus ja, dat is wel het punt. Maar het gaat om de totale acceptatie van het gezag en de kracht van Gods woord. Net zoals Abraham, die geloofde God, ja? Want hij geloofde God dat hij machtig was, hetgeen hij zei, om dat ook te doen. Dus we maken de keus. Ik geloof in de kracht van Gods woord. Ja? In alle omstandigheden. Ik heb genade voor elke omstandigheid. Ik geloof dat dit het belangrijkste is. Ja, moet je opletten wat je zegt. Ja, de Heer Jezus is het belangrijkste. Maar, voor mijn leven. En ja, dan je huwelijk, je kinderen, noem het allemaal op. Maar dit is de basis. Ja? En dat is de basis, dat is de standaard. En de oplossing voor alle problemen in je leven. Dan kan God ingrijpen in problemen die er zijn. Nou, de problemen lost hij niet op. Maar problemen komen toch in je leven? Die komen. Daar doe je niks aan. Dat leven, deze wereld die draait door en het zucht en weet allemaal wat er aan de hand is. Dus dat gaat niet veranderen. Maar hij kan mij wel in die omstandigheden te alle tijden de oplossing bieden. En nou, wat je natuurlijk ook, ik denk ook een goede baan is psycholoog worden. Dat is werk genoeg, toch? Ja. Ja. Zelfs met de voetbalwereld, wat nu elke dag voetbal op televisie, daar hebben ze ook allemaal psychologen en weet ik het allemaal, begeleiders, die gaan allemaal mee, ja? En voor mij is de keuze niet zo moeilijk, hoor. Het is of de psycholoog of het woord, maar ik kies voor het woord. Men kan misschien wel het aangeven wat het probleem is, maar hoe los je het probleem op? En de hoofdoorzaak is het over het algemeen, is zonde. De zonde. De zonde in de mens, ja. En daar moet je mee dealen. Je kan allemaal naar de achtergrond gaan. Ik weet wel, er kunnen allemaal dingen gebeurd zijn in je leven. Dat zei die vrouw van de week ook nog. Ik heb hoop meegemaakt in je leven. Dat klopt, dat kan, dat kan. Dat kan. Maar toch hebben we allemaal diezelfde zondige natuur. Allemaal dezelfde zondige natuur. En daar zal je mee moeten dealen, om het zo te zeggen. Nou, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Daarom zal de zonde over mij niet heersen. Als je zorgt dat de zon niet over jou heerst, samen met het woord, dat is al een... Dan ben je een heel eind op weg al. Nou. Alleen wat is je verwachtingspatroon van dat woord, ja? Wat in jou geplant wordt. Denk je dat het alles roze-geur en maneschijn is? Nee, de wereld blijft de wereld en de zonde blijft de zonde. En hoe kunnen wij daarin een heilig leven leiden, Goden welbehagelijk? En de motivatie is natuurlijk altijd, ja, wil ik de Heer dienen of niet? He, doet al wat gij al, we hebben in de keuken hier zo'n bordje hangen. Het zij gij lieden eet, het zij dat gij lieden drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Nou, dat is het. En dat is een houding van zachtmoedigheid. Ja, daar staat het, maar ik bedoel, daar staat het, hè. Nou moet ik het ook doen. En dan moet je ook die houding hebben van een zachtmoedige geest. Nederig en een week hart en ontvang het. En dan geloof het. En dan ga je het gewoon in het geloof en vertrouwen ook 100% ga je het dan doen. Nou, Romeinen 10 vers 17. Dus we hebben het woord al het schrift van God gegeven. En dat is al het schrift van God is voor iedereen. Omdat de mens Gods volmaakt zijn. Dus van ons allemaal. Ja? We hebben het over het ingeplante woord. Hè? Dat woord zegt Jacobus wel. Maar bij ons is het natuurlijk ook ingeplant. Ja? Dat is het zaad. Daardoor zijn wij kinderen van God geworden. En we hebben het ook over Romeinen 10 vers 17, dat je het woord moet je ook horen. Romeinen 10 vers 17, dat gebruiken we vaker dat vers. Zo dan is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Ja, als je het woord niet hoort, wat voor geloof heb je dan? Toch? Ja, je eigen geloof. Maar hier staat heel duidelijk, als je het omdraait, je hebt het woord van God en dan moet je horen en dan weet je ook wat je gaat geloven. Efeze 1 vers 13 toch ook? In welke gij ook zijn, nadat gij het woord de waarheid gehoord hebt, namelijk het evangelie van uw zaligheid, nadat gij het geloofd hebt. Dus je hoort het, je gelooft het, je neemt het aan, en dan ben je verzegeld met de Heilige Geest de belofte. Dat is de formule, om het zo maar te zeggen. Maar anders is er geen geloof. Gaan we mee in Marcus 4, vers 20. Marcus 4, vers 20. God heeft zich geopenbaard in de schepping. Absoluut. Daar hebben wij de Bijbel. Heel veel mensen hebben ook gewoon geen Bijbel. Ja, weer dat voorbeeld. Weer die mevrouw. Ik zeg, ja, weet je dat God bestaat? Zegt ze, weet je dat nou? Kun je helemaal niet weten. Ik zeg, nou, kijk eens naar buiten. Ja, dat is zo. Dat werd natuurlijk ontkend. Maar de schepping, dat weten wij, dat is de openbaring van God. Ja? Dat hij bestaat. Dan weet iedereen dat hij bestaat. Oké, maar dan weet ik natuurlijk nog niet hoe ik die schepper kan persoonlijk leren kennen. En we hebben allemaal ons geweten. Dus je weet ook, je staat schuldig. Je staat schuldig tegenover God. Goed, daar hebben we dus Gods woord voor nodig, zodat je ook weet wat je moet gaan geloven. Dus Marcus 4 vers 20 zien wij bijvoorbeeld staan. Ja, dat gaat over de zaaier, hè. En dan legt de Heer Jezus die gelijkenis uit. Want je hebt ook het zaad die in de goede aarde bezaaid zijn. Je bekent het verhaal. Zaad dat op de rotsen valt. Nou, daar komt niks uit voort natuurlijk. En hier zie je deze zijn die in goede aarde bezaaid zijn. En wie zijn dat? Welke het woord horen en aannemen. Zie je? Het woord horen en aannemen. En dragen vrucht, het ene 30 en het andere 60 en het andere 100 fout. Dat is eigenlijk een tekst ook die eigenlijk Romeinen 10 vers 17 ondersteunt. Ja? Het geloof is door het horen en het horen door het woord van God. Want in die gelijkenis, ja, dan zie je natuurlijk ook, als je bijvoorbeeld in 16 kijkt. Nee, vers 14. De zaaier is die het woord zaait. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden waarin het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, kijk, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, het welke in hun harten gezaaid was. Men hoort het. Maar wij vertellen ook aan mensen het evangelie. En ze horen het. En bij die mevrouw waar ik net over sprak. Nou, ik ben weer de deur uit gegaan en het is niet veel geloof gekomen waar ik bij was in ieder geval. Ik moet er over een week weer naartoe. Wie weet dat ze dan... Wie weet, maar misschien ook niet. Ja? En dan krijg je de volgende. Deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaats bezaaid worden. Zie je, het zaad wat op steenachtige plaats bezaaid worden. Welke als zij het woord gehoord hebben, terstond het met vreugde ontvangen. En hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Nou ja, ik weet ook wel mensen die het woord kennen. En die ook elke zondag aan de kerk gaan. En ook blij zijn om die liedjes te zingen, de kerkliedjes. Het is ook een beetje je opvoeding dan. Zelfs liedjes van Johan de Heer. En ik weet nog goed dat iemand een keer tegen mij zei. Of dat ik erachter kwam dat hij een kind van God was. Werd eigenlijk later pas. Toen ze dit evangelie van Gods genade hoorden. Terwijl het hele leven ook liedjes van Johan de Heer gezongen heeft. Wij hebben ook toen met, weet je wel, met hier op de hoek woonde. Die ging ook met het kamp mee. Met, hoe heet het kamp ook weer, van Jan van der Bos. Beter uit. En die zijn een week of twee weken in Zweden geweest. En ze zongen alle liedjes mee over verlossing. En hartstikke gezellig, leuk. Maar absoluut niet gered. Kan ik voorstellen? Nou, dus dat kan dus, ja. Ja, dus dan zie je vers 17 ook staan. En dan zie je dus... En dan zeg je, er komt een verdrukking en dan is het weg. En dan lees je dus in vers 20... Dan heb je degene waar het in goede aarde bezaaid is. En wat is dat dan? Die het woord horen en het aannemen. Daar gaat het om. Je moet het woord horen en je moet het aannemen. En dan weet je ook te geloven. Lucas 11 vers 28. Zegt de Heer Jezus dat zelfs over zijn eigen moeder. Waarvan, nou Maarten, jij zei dat net in Portugal. Nee, Spanje, over de grens. Dat was Lucas 11 vers 28. 27. Dat vergeven was van de Maria aanbidding. Dus ja, dan moet je ja, dat is net zoals met Paulus, hè? Diana, die wordt daar op het schild gehezen in plaats van de Heer Jezus Christus. Maar hier zie je dus in vers 27, en het geschiedde als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw de stem verheffende uit de schade tot hem zeide, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borst die gij hebt gezogen. Over wie spreekt ze dan? Over Maria. Ja, dat is de moeder van de Heer Jezus. Dat spreekt hier. Dat wordt hier gezegd. Dus zalig is Maria, zeg maar, jouw moeder. Maar hij zeide, ja, zalig zijn degenen die het woord God horen en het bewaren. Ja, dus ja, inderdaad, Maria die mag dan wel mijn moeder zijn. Maar ook Maria is alleen op die manier zalig geworden, hoor. Ja, en niet op een andere manier. Want zij moest ook geloven. En zij geloofde natuurlijk, want de Heer Jezus is natuurlijk niet uit de buik van een ongelovige vrouw geboren. Ja? Maar zij heeft ook het woord gehoord en geloofd. Ja. Dus ja, dat is het woord horen en geloven. En als je niet wil horen, ja, dan zie je, ga even mee naar Nehemia, het Oude Testament. Nehemia, dat is altijd een mooi voorbeeld om te lezen. De tempel wordt herbouwd in Jeruzalem. En dan wordt het woord, gaan ze dan, ze waren in ballingschap. Maar nu zijn ze in hun eigen land terug, de tempel is weer herbouwd. Dus de priesterdienst die gaat weer beginnen, de offers, al dat soort dingen. En de priesters waren ook degene die het volk moesten leren. En dat wordt allemaal weer, dat gaat allemaal nu weer beginnen. En dan zie je, dan wordt de tempel ingewijd in Nehemia 8 vers 3. Dan zie je, Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente. Beide mannen en vrouwen en allen die verstandig waren om te horen. Op de eerste dag de zevende maand. Dus wat moet je zijn om te horen? Verstandig. Ja, je bent dus verstandig. Ja, in de ogen zijn wij natuurlijk helemaal niet verstandig. Zijn wij dwaze mensen. Nee, degene die naar het woord willen horen, ja, die zijn dus verstandig. En als je niet wil horen, dan ben je dus onverstandig. Dus de verstandige mensen in de wereld, dat zijn in de Bijbelse zin, dat zijn de gelovigen natuurlijk. Kijk in vers 9. En zij lazen in het boek in de wet Gods, duidelijk. En de zin verklarende, zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. En dan zie je dus, het is niet alleen geloven. Natuurlijk moet geloven, maar het is ook het lezen, het luisteren. En hier zie je, daar hebben ze natuurlijk ook mensen, leraars, die dan, de mensen bij me, daarom is het ook bij elkaar komen belangrijk, de gemeente. Die reis ging ook elke sabbat naar de synagoge, omdat er waren ook leraars die het mensen dan gingen leren. Zoals ik dat eigenlijk in feite ook doe. Ik bedoel, ik ben niet vanochtend naar bed gestapt en toen denk ik, nou, we hebben vandaag samenkomst, ik ga even vertellen. Nee, daar steek je natuurlijk tijd in. Lezen, houd aan in het lezen. Je denken moet ermee bezig zijn. En je focus je daarop en je maakt een boodschap om aan de mensen te leren. Nou, waar gaat het om? Ze maakten het zo, ze verklaarden de zin, zodat men het verstond in het lezen. Dat is eigenlijk wat ik net ook zei, ja. Want het is natuurlijk, de overtuiging is het woord. Het is alleen dat het denken, dat je verstand, want we zijn verstandige mensen. Je moet geen vleeselijk, maar een geestelijk verstand krijgen. En dat krijg je natuurlijk meer en meer door het woord. Maar dat je verstand krijgt in het lezen, dat je het gaat verstaan. En ik moet zeggen, nog steeds, elke dag als ik weer lees, van de week, ik weet niet of Simon wat was, maar toen had ik ook weer zoiets dat ik dacht, oh, wacht eventjes. Oeh, nou snap ik, heb ik iemand horen zeggen, diezelfde tekst die ik ook altijd lees. En dan vertelt hij wat en dan zit mijn denk, oh, synchroon met wat eigenlijk de bedoeling van het vers is. En dat is de verlichting die je krijgt. Dus ik krijg verlichting vanuit, door Gods geest, maar ik krijg ook verlichting door anderen die mij dat uitleggen, absoluut. Dus ja, maar je ziet het waar het om gaat, hier ook. Men moet het woord horen. En dan zie je, dan wordt het ook uitgelegd. En dan krijg je het verstand in het lezen. Dus als je daar weer gaat lezen, dan begrijp je wat er staat. Geloof is het horen, en het horen is door het woord van God. Geloof is door het horen voor je redding, dat is één. Dus je moet iemand het evangelie gaan vertellen, zodat hij gered wordt. Dat hij het evangelie ook hoort, dat die vrouw van de week heb ik dat dus ook duidelijk gedaan. En aan de ene kant is soms een kerkelijke achtergrond makkelijk, want van het kruis, oh ja, en Adam en Eva natuurlijk, daar geloof je ook in, dus dat weet ze dan gelukkig, dus dan hoef ik dat allemaal niet uit te leggen. Ja, aan de andere kant is dat dan vaak ook weer de struikelblok, omdat ze dan zo met vastgeroest kan zitten. Maar naar het punt toe natuurlijk, dat is de redding. En dan krijg je natuurlijk de wandel, dus zalig worden en dan tot kennis van de waarheid komen. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Nou, en dan krijgen we het laatste voor vandaag in ieder geval. 2 Timotheus 7, 16. Het woord der waterrechtsnijden. En we hebben natuurlijk ook te maken met gelovigen. We hebben te maken met ongelovige mensen. We hebben te maken met gelovige mensen. We hebben te maken met gelovige mensen die geestelijk zijn. We hebben ook te maken met mensen, gelovigen, die compleet vleeselijk zijn gewoon. Die leven als ongelovigen. Dus daar heb je allemaal mee te doen. Dus vereist wijsheid en verstand en voorzichtigheid. Dat alles moet op maat gesneden zijn en zo. Je moet altijd denken met wie praat je, ja? Op zijn niveau. En 2 Timotheus 7, 15, dat is natuurlijk de sleutel. Daarnaast u om uzelf een goden beproef voor te stellen. Een arbeid die niet beschaamd wordt. Kijk, hier hebben we het over het woord en waar het recht snijden. Dus dit is het volgende punt. Het woord over het woord. Het woord zegt hier dat wij moeten het woord de waarheid recht snijden. Nou, daar hebben we natuurlijk heel vaak over gehad. Maar dit is het woord de waarheid. De hele Bijbel is het woord de waarheid. Het geloof is het horen en het horen door het woord van God. Dus als we denken aan Abel, we denken aan Noach, we denken aan Mozes, noem ze allemaal maar op. Hebben ze allemaal hetzelfde geloofd? Velen denken dat wij hebben één evangelie. Maar dat weten we. Nee, er zijn meerdere evangelies. Vanaf 2 vers 7 tot 9, dan zie je dat Paulus, die gaat het aan hen uitleggen. En dan zien we dat Petrus, die erkent Paulus. Dat Paulus is een apostel van de heidenen en hij van de besnijdenis. Van de joden. Met een andere evangelie. Dus nou, dat hoef ik jullie niet te vertellen, dat weten wij. Maar hij zegt hier, tot kennis van de waarheid komen. Of dat het woord de waarheid recht snijden. Nou, dat is wat ik zei het net al. Dus je praat met iemand, je verkondigt hem het evangelie. Maar nu je het woord de waarheid recht snijdt, weet je ook wel of evangelie moet vertellen. Ja, vertel jij gisteren in de auto nog. Van, dat jij zegt, ja, ik had hier Jezus aangenomen en later toch nog maar een keertje. Toch, zo was het toch. Omdat vanuit de kerkelijke achtergrond, je had niet echt zekerheid, hè? Doe ik het nou toch goed, hè? Totdat je op een gegeven moment met de Bijbelstudie bedof de tekst las. Hè? Ik weet niet welke tekst het was, maar waardoor jij overtuigd was. Oh, wacht even. Ik heb zekerheid. Wat het woord zegt, wat er staat. Oh, dat heb ik gedaan. Geloof Christus hier voor mijn zondes opstaan. Oh, en sindsdien heb je daarna nooit meer de Heer Jezus aangenomen, denk ik. Nee, dus dan weet je, de overtuiging komt vanuit het woord, ja? En dan geeft jou dat zekerheid. En stabiliteit en bevestiging. En dat is wat het woord dan doet. Maar het komt ook omdat het woord de waarheid recht gesneden werd toen. Want je kan ook de mensen het even geven. Ja, je moet de Heer Jezus geloven dat hij stierf voor. Ik weet niet trouwens of ze dat allemaal zo duidelijk zeggen vaak. Zo letterlijk geloof dat Christus stierf voor je zonde is opgestaan. Of je moet Jezus in je hart aannemen. Of stop met je zonde en bekeer je en volg Jezus. Dat soort dingen. Maar de Bijbel leert duidelijk, en dat is het rechtgesneden woord van God. Want iemand zei tegen mij dat Christus, dat ik een zondaar was en dat hij stierf voor mijn zonde. Dat ik dat moest geloven. En dat deed ik toen ook. Maar later ben ik toen, kwam ik natuurlijk met leerlingen in aanraking. En toen dacht ik dat het evangelie Handelingen 2 vers 38 was. Bekeert u, laat u dopen tot vergeving de zonde. Ik merkte wel dat iets niet klopte erin, maar ik wist niet hoe ik dat moest oplossen toen de tijd. Ja, dus ja, ik zou zomaar tegen iemand hebben kunnen vertellen van, ja, dat moet je geloven, bekeer je en laat je dopen. Ja, nu recht gesneden is dat natuurlijk veranderd. Nu weet ik dus ook heel duidelijk, heel concreet en heel simpel en eenvoudig, zoals die mevrouw van de week, heel simpel. Ja, Christus, hij houdt van je, hij heeft zijn leven voor je gegeven, hij stierf voor je zonde en is opstaan, dat moet je geloven. En meer is het niet. En als ik niet recht had gesneden, ja, dan weet je, dan krijg je ook de situatie die jij dus ook had toen de tijd. Dat je er toch niet echt 100% zeker weet. Maar dat heb je wel als je het woord en waarheid recht snijdt. Want dan praat je over iets wat ook echt voor ons in deze bedenkende genade is. En wat dus ook echt zijn effect in mijn inwendige mens ook dan heeft. Het beklijft, om het zo maar te zeggen. Het wordt ook echt een deel van mij dan. Nou, kijk, als je in 1 Timotheüs 2 vers 4 kijkt. Dan is de wil van God, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Ja, nou moet je dus opletten. Ja? Hij wil dat alle mensen zalig worden. Nou, we weten, Paulus is onze apostel en Dat evangelie wat hij heeft konden vertellen ook. En dat is ook het tweede punt, tot kennis van de waarheid komen. Daarom moet je het woord en waarheid snijden. Want de hele Bijbel is Gods woord. Maar ja, niet alles is voor mij. Ja, ik kan de hele Bijbel lezen. En tot kennis van de waarheid. Want kijk, niet alleen Paulus spreekt over tot kennis van de waarheid komen. Dus we spreken hier binnen het raamwerk van het evangelie van Gods genade. Dat je kennis van die waarheid gaat krijgen. En dan ga je van daaruit ook de hele Bijbel ga je dan begrijpen. Vanuit Paulus merk hetgeen ik zeg. Want Hebreeën bijvoorbeeld leert ook. Kijk, Hebreeën 10 vers 26. En nou moet je opletten als je die recht snijdt. 10 vers 26. Die zegt. God wil dus dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Maar hier staat. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. Zo blijft er geen slachtoffer meer voor de zonde. Slachtoffer meer over voor de zonde. Dus ja. Als je niet recht snijdt, denk je, oh, ik heb kennis van de waarheid ontvangen, dat denk je dan. Maar als ik nou willens zondig, ja, wat is die zonde trouwens? Dat weet dan niemand natuurlijk. Maar dan blijft er geen slachtoffer meer voor de zonde, maar de schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des zuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Dat is nou niet echt waar je vrolijk van wordt, ja? Ik heb kennis van de waarheid, maar ik ga nu heel bewust zondigen. Welke zonde is trouwens niet bewust die je doet? Maar het bedoelt hier natuurlijk, ik snijd het woord en waarheid recht. 666. De antichrist. Het merkteken. De antichrist aannemen. Dat is willen zondigen. Dat is de zonde tot de dood. Ja, als je dat hebt gedaan, terwijl je de kennis van de waarheid hebt ontvangen, want de kleine kudde die vertelt natuurlijk, dat is de Messias niet. Jezus is de Messias. Dus je hebt die kennis. En als je dat niet aanneemt, je neemt de valse Messias aan, is er geen slachtoffer meer voor je zonde. Dan ga je verloren. Dus je ziet hier, kennis van de waarheid, er zijn woorden, die komen op verschillende plaatsen in de Bijbel voor. Alleen het recht snijden van het woord en waarheid behoedt je voor dat je hier dus in gaat geloven. Dan wordt je ziel daarvan zalig, gered. Blijf binnen het raamwerk dat wij tot kennis van de waarheid willen. Dat wil God. Maar dat is de waarheid. Wat is de waarheid? Paulus zegt, ik heb jullie de waarheid verteld in de bedenkende genade. Zijn brieven zijn voor ons. En van daaruit lezen wij de hele Bijbel. En zien wij ook dat het in Hebreeën staat. Dat is een waarheid, absoluut. Maar ik snijd recht. Dat is een waarheid die is niet voor in de bedeling der genade, maar voor straks. En ik heb je net een beetje verteld wat het is. En dan denk je, hé, oh ja, ja, dat snap ik, ja. Dus ik word niet verschrikt of bewogen van verstand. Maar ik krijg alleen maar meer duidelijkheid in het plan van God. En ik word zelf niet verschrikt. Ik ben juist bevestigd in het geloof. Snijdt het woord der waarheid dus recht. Nou, dit is een voorbeeld. Nou, een bekend voorbeeld is natuurlijk ook over het eten. We weten, wij mogen alles eten. We hadden het van de week nog eventjes over. En ook dan kan iemand vragen, waarom eet je alles? Ja, we weten, wij mogen alles eten. Veel gelovigen weten het eigenlijk niet. Want ik volg de Heer Jezus. En de Heer Jezus had natuurlijk geen varkensvlees. Maar of een paling, vissen zonder schubben of zonder vinden mag je niet eten. En vele christenen doen dat. Terwijl als je de Bijbel letterlijk neemt, kan je dat gewoon niet doen. Tenminste, als jij het woord de waarheid niet recht snijdt en je leest volgens de evangelie, kan je dat gewoon niet doen. En Paulus zegt dat in zijn brief, in 1 Timotheus 4, heel duidelijk. Het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Ja. Nou ja, er wordt natuurlijk, dat is de verklaring. Dus wij mogen alles eten nu toch? Maar waarom was in de Bijbel dan varkensvlees verboden? Waarom was bijvoorbeeld aaseters eten dan verboden? Is het dan nog steeds wel goed voor ons om dat te kunnen? Zou het dan beter ook nu maar niet kunnen laten staan? Het was allemaal symbolisch in die tijd. Het had allemaal te maken met een heenwijzing naar het offer van de Heer Jezus Christus. Want in de Bijbel, in Deuteronomium staat ook, dat je zal een dood aas, ik weet niet precies hoe helemaal letterlijk hoe het staat, zal jij niet eten, aas. Maar je mag het wel aan de vreemdeling geven. Ja, snap je? Als het zo slecht zou zijn, nou laat die vreemdeling het maar eten, niet jood. Dat maakt dan niet uit. Nee, omdat Israël was het volk van God. Ja, en het heeft een heel duidelijke betekenis met de Heer Jezus Christus natuurlijk, ja. Dat is het hele punt. Dus wij mogen daar zeggen, je mag ook alles eten. Dus alles is goed en aangenaam. En het woord van God die zegt, het mag nu. En daarom kan je ook elke dag danken voor het eten. Omdat niets is slecht, alles is goed. Wij zeggen natuurlijk altijd bij, als je maar met mate doet. Maar goed, matigheid is de vrucht van de geest, toch?
Dus,
ja. Hè? Ja, precies. Ja, precies, ja. Dus, goed, laten we even danken. Vader, we danken u dat uw woord ons helpt op de wegen die wij wandelen. En uw woord ook zijn inzetting heeft, Vader, voor ons. Alles is bepalend, Vader, hoe onze houding is naar het woord, Vader. Dat het met nederigheid zal zijn, met een week hart. Niet alleen om gered te worden, want dat zijn wij nu eenmaal. Dus dat hebben wij eenmaal een keer gedaan. Maar Vader, ook in het vervolg van ons leven, ons dagelijks leven. Dan gaat soms tegen onze gewoontes in of tegen ons denken, hoe wij altijd dingen hebben gedaan. Maar dat we onze houding toch mogen zijn, Vader, die van, omdat u het zegt, doen we het ook, Vader. Dus, zo leert u woord dat ook met vele voorbeelden die we net hebben gezien. En daar dank u voor. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen.